Beter eten, wat is dat eigenlijk? Dat is eten, leven en produceren op een manier die bij jouw lichaam en jouw natuur past. Daar mag je naar terug. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en de verhalen van mensen die het anders doen. Die natuurlijker eten, omdat ze voelen dat dat voor hen de bedoeling is. Ik zit hier vandaag met Astrid Tanis. Ze is therapeut binnen haar eigen praktijk EFT Rotterdam en begeleidt daar voornamelijk chronische en systemisch zieke mensen. Wat dat precies is, daar gaan we het zo over hebben. En ook mensen met eetverslaving en overgewicht. En ze begeleidt hen voornamelijk op het gebied van traumaverwerking, ademhaling en ook voeding. Nou goed, je komt natuurlijk nooit voor niets op dat plekje in je leven terecht. Astrid heeft zelf ook echt een enorme reis achter de rug als het gaat om haar gezondheid. Ze had chronisch vermoeidheidssyndroom door een te laat ontdekte Lyme, maar inmiddels is ze echt een succesverhaal geworden. Voornamelijk door met haar ademhaling aan de slag te gaan en ook door haar voeding aan te passen. Nou, welke rol het carnivore dieet daarin heeft gehad, hoe ze hier precies is gekomen en ook hoe ze haar cliënten vandaag de dag begeleidt, daar ga ik haar vandaag alles over vragen. Astrid, super fijn dat je er bent. Ja, hi. Dankjewel dat je hier de tijd voor wil nemen. Volgens mij heb je een hele volle agenda, dus ik ben heel blij dat je, dat je hiervoor de tijd wilt nemen en met ons in gesprek wil gaan. Tijdens de intro noemde ik net al eventjes dat je mensen begeleidt die chronisch ziek zijn of die systemisch ziek zijn. Wat bedoel je daarmee?
Het is niet alleen dat, maar het is zeg maar de lijdende medemens die ergens aan lijdt of ergens last van heeft. En dat is vaak systemisch en systemische ziektes zijn. Dat het niet één orgaan betreft, maar dat het op meerdere organen speelt en in het hele lichaam. Als je bijvoorbeeld Lyme neemt, dan is de Lyme-bacterie is niet dat het alleen de lever aanvalt, of alleen het bloed aanvalt, of alleen het brein aanvalt. Maar je ziet dat het... dat het zich overal, hè. Mensen met Lyme zijn vaak wat depressief, ze hebben brain fog, ze zijn vaak angstig, ze hebben last van hun darmen, ze hebben last van hun spieren, last van hun gewrichten. Dus overal in het lichaam zie je dat ontstaan. Nou, hetzelfde heb je bijvoorbeeld met mensen die bijvoorbeeld vooral metabool syndroom of diabetes 2 ontwikkelen later in hun leven. Die zie je, die krijgen overal last van. Dat te hoge bloedsuiker en met name de te hoge insuline gaat van alles doen. Ze krijgen wonden aan hun benen die niet meer dicht gaan. Ze krijgen last van hun ogen, ontsteking aan hun zenuwen. Ze krijgen gehoorverlies, zie je heel vaak, vermoeidheid, hongerbuien, nou van alles en nog, het pakt het lichaam breder aan. Dus eigenlijk is het, dat zie je ook met veel auto-immuunziektes, in principe zie je het met kanker ook, die kan op één plek beginnen. Bijvoorbeeld borstkanker begint in de borst, gaat vervolgens naar andere plekken, in vaak het ruggenmerg, de lever, het brein. Het is niet iets wat alleen maar je schildklier of alleen maar een vinger die eraf is of alleen maar een gebroken been. Het gaat verder dan dat.
Ja. Grappig joh. Ik had het zelf geïnterpreteerd systemisch als dat komt vanuit je familiesysteem.
Oké.
Dus dat je met opstellingen of iets dergelijks aan de slag ging. Maar je ziet het systemisch dus als het hele lichaam. Waarin alles erbij hoort, alle organen, maar ook je hele zenuwstelsel, je cardiovasculaire stelsel. Je ziet dat als
dat,
een hele
systeem, dat is het innerlijke zeg maar. Systeem. Maar alles, we zijn systemische mensen. Dus als we verder gaan naar jouw verhaal van systemisch, dan denk ik gelijk ook aan, dat is ook zo, transgenerationeel. Kijk. In mijn, als ik gewoon even het dicht bij huis houd, dan hoef ik niet eens over andere, over cliënten, waar ik dezelfde soort dingen hoef ik niet eens te zeggen, maar gewoon mijn familie. Dan kan ik teruggaan naar mijn oma. Mijn oma die had suikerziekte, diabetes 2, een hele erge koolhydraatverslaving. En Echt, zij is de eerste toentertijd. In die tijd waren de meeste mensen allemaal nog slank, want er werd niet zo heel ongezond gegeten. Maar zij, er was een oma waar ik heel graag kwam, want daar kreeg ik gewoon onbeperkt snoepjes, roomsoes en tussen de middag patat met kroketten. Nou, dat was bij mij thuis een zeldzaamheid. Zij was getrouwd met een man met een alcoholverslaving. Wat eigenlijk in dezelfde hoek als de eetverslaving zit, ga ik vervolgens kijken naar mijn moeder. Die had een vader met een alcoholverslaving. En als je dan kijkt naar het gezin waar ik uitkom, 5 kinderen. 3 van de 5 hebben een koolhydraatverslaving en 2 van de 5 hebben een alcoholverslaving. Dan kan je denken van, dat is systemisch, is dat al zo? He, dat gaat al terug, dat gaat generaties terug. Dus het is ook, en vervolgens van, wat doet jouw verslaving of jouw gewoonte of jouw ziekte met het systeem waar je in leeft of in bent? Je ziet als therapeut zie je ook dat kinderen die opgevoed zijn door een zieke ouder of een verslaafde ouder, maar mijn vader was ook alcoholverslaafd, dat iets doet met het gezin. Dus dat je dat meeneemt, dat in het systeem zit. Maar het zit niet alleen in het systeem, in het externe systeem, maar het zit ook in jouw interne systeem, in jouw lichaamssystemen. Hoe je hormonen, je lichaamschemie, je organen, je neurologische systeem, hoe dat allemaal met elkaar werkt en met elkaar beïnvloedt. En hoe dat ook van de buitenaf weer door jouw familie en jouw familiesysteem beïnvloed is. Dus jij hebt ook wel gelijk en ik heb ook wel gelijk. En ja.
Ja. Ja. Zeker, ja. Ik vind het heel mooi. Heel leuke verrassing. Ik begeleid zelf mensen met familieopstellingen. Ik krijg ook regelmatig mensen met chronische ziektes of fysieke klachten. Dat willen ze dan op mijn manier systemisch onderzoeken. Van wat heb ik hier meegenomen uit mijn familiesysteem? Maar dat werkt door natuurlijk in hun hele eigen systeem, ja, als in het lijf. Ja. Dus mooi hoe je, het is allemaal zo ongelooflijk.
Je kan natuurlijk ook het lichaam opstellen. Je kan gewoon zeggen van oké, het neurologische systeem kan je opstellen naast het hormonale systeem. Naast het. En als je dan kijkt vanuit het psychotherapeutische gedeelte waar ik mee werk. Ik ben dan opgeleid, ooit begonnen als hypnotherapeut en verder gegaan in ook wat meer systemisch werken. Ik doe tafelopstellingen en ik werk met sociaal panorama, wat ook eigenlijk een opstelling is, maar individueel. Ja. En waar ik zelf erg weg van ben, is ook van Dick Swartz, het interne familiesysteem. Dat is, ken je dat?
Ja, ik wel.
Maar ja, nou, dat is dus een, jij bent een ik, je bent een zelf, noemen ze dat. En je hebt dat zelf, heb je intern in dat zelf, heb je allemaal mini-ikjes. En die mini-ikjes, dat zijn zeg maar managers die jouw leven proberen te managen. En je hebt, hij noemt dat dan firefighters, brandweerlieden, die ook proberen het systeem te helpen, maar vaak wel op een beetje een slechte manier. Of tenminste, ze brengen ook schade aan. Op het moment dat jij een brandje hebt en de brandweerman komt binnen, dan, en hij gaat met zijn spuit op, dan gaat de brand weg, maar je hebt wel waterschade. Vervolgens. Dus je hebt daar toch ergens ook verlies in. Nou, de managers, ik begrijp dat jij in je leven ook wat moeite met voeding hebt gehad. En daar ben jij ook wel binnen de podcast vrij open over, begrijp ik. Hè? Dus je kan het noemen.
En jij
zat met jouw eethoek een beetje in de controlehoek. Dus jij had een manager die probeerde het systeem te managen. En beperkt te houden, beperkingen op te leggen. Ik had meer een firefighter, een brandweerman in mijn systeem van de ongebreideldheid, de uitbundigheid, de ongeremdheid. Van als ik een hele bak slagroom weg heb, dan is het oké met mij. Dus ik ging de andere kant op. Maar allebei is het iets om iets anders niet te hoeven voelen. Om wat ze dan binnen het systeem, de bannelingen, het gekwetste kind of het niet te hoeven voelen. Bij mij heeft natuurlijk die geschiedenis met mijn oma heeft daar zeker iets mee te maken. Dat ik daar kwam en thuis best wel een... Ik had een leuk, heel vrolijk gezin voor buitenstaanders. Het was ook zo'n fantastische moeder. Maar onderling de kinderen werd best wel een beetje gepest en gekleineerd. En mijn vader was een fantastische zakenman. Echt iemand om trots op te zijn. Maar als vader schoot hij wel hier en daar tekort. En was hij meer van het alles onder controle houden. En de kinderen erg controleren. Dus bij mijn oma, waar het ongecontroleerd snoep en zoetigheid was, daar kon ik vrij zijn. Daar heb ik geleerd wat vrijheid betekent. Ja. En vrijheid betekent gewoon je helemaal vol stoppen en laten gaan en geen enkele rem erop zetten. Dat leeft hij in mij. En ik had een schoolperiode waar ik gepest werd in die tijd. Ook dat was moeizaam en best wel heel lastig. En ja, het was een soort van schuilen daar. Een soort van troost zoeken en schuilen. Mm-hmm. En dat gekwetste kind, dat mag er niet zijn. En dat kan ik wegstoppen door ongebreideld dingen te eten, zeg maar. En dus zeg maar, het familie, het uit... ik heb... Zelf heb ik mijn eetgedrag nu heel goed onder controle. Zeker door het carnivore dieet. Ik heb pas heel laat toegegeven dat dat eigenlijk wel een probleem was en een ding van mij. Omdat ik eigenlijk het carnivore dieet ben gaan doen. Omdat ik een totale voedselallergie kreeg. Doordat lijm op mijn duimen was geslagen. Ik had Bartonello naast Borrelia. En dat geeft het meeste duimproblemen binnen de lijmen. Dus ik verdroeg helemaal niks meer. En toen ik meer begon te verdragen en meer uit af en toe iets probeerde buiten het carnivore dieet, bijvoorbeeld aardbeien, toen merkte ik van als ik aardbeien begin te eten, dan wil ik ook gelijk een pond of liefst een kilo. En als ik melkproducten neem, boter of dan wil ik ook gelijk dooreten. Terwijl ik dat met alleen vlees heb ik dat niet. Dus dat zeg maar, het is een soort van manier om het dan onder controle. En toen dacht ik van ja, eigenlijk moet ik nu toch ook toegeven. En dat was een paar jaar geleden. Als ik terugdenk hoe ik met eten omging, dat daar toch wel een hele grote koolhydraatverslaving onder zit.
Ja, want hoe was het dan voor die tijd? Voordat je Lyme kreeg en dus je zo... restrictief bent gaan eten omdat je lichaam het gewoon niet meer verdroeg. Toen zeg je, had ik een koolhydratenverslaving? Had je dan bijvoorbeeld ook veel overgewicht? Of hoe zag jouw eten er toen uit?
Ik denk dat over gezondheid gesproken van Lyme was een dieptepunt. Maar het was zeker niet mijn enige dieptepunt. Ik was als kind al een ziekelijk kind dat heel vaak ziek was. Volgens mijn moeder, en ik kan me dat ook wel herinneren. En ik heb door allerlei dingen, door een opeenstapeling van dingen, stortte ik op mijn 23e echt zwaar in elkaar. En met terugwerkende krachten, mijn intuïtie zei me dat dat iets te maken had met wat een tandarts had gedaan en een kwikvergiftiging. Dat werd ontkend, want toen bestond kwikvergiftiging niet en kwik in je tanden was volledig ongevaarlijk. Toen ben ik ook heel erg slecht geweest en vervolgens kreeg ik mijn kinderen en ik kreeg een kind met eigenlijk ook een totale voedselallergie. Met hem ging ik op een gegeven moment, omdat het ook niet begrepen werd waar het vandaan kwam, kwam ik bij een alternatieve arts terecht. Die heeft hem helemaal doorgekeken, doorgemeten, dingen onderzocht. En ook bij een kinderarts. En hij zei, ja, dit is een kind wat eigenlijk overal allergisch voor is. En wat je dan doet, is het beste wat je kan doen. Bij die arts had ik op een gegeven moment van jou vertrouw ik wel. En ik ga het met jou nog eens mijn gezondheid. En toen bleek ik dus een hele zware kwikvergiftiging te hebben. Niet een beetje, maar echt heel erg zwaar. Nou, Kwikvergiftiging ja. maakt ook alle stukken in je lichaam en ook je enzymen, je verteringsenzymen. En eigenlijk had ik altijd wel al last van mijn buik en last van mijn levergevoel. Maar toen de tijd was, werd vegetarisch toch wel eens een van de gezondste dingen gezien. Dus ik ben toen vegetarisch gaan eten. En ja. toen ik, dat heb ik heel lang volgehouden. Ja. En tegen de tijd dat ik, ik was 43, dus op mijn 23ste heb ik die kwikvergiftiging. Op mijn 43ste kwam ik bij, bij die arts die dan ontdekte dat ik wel een hele erge kwikvergiftiging had. Niet een beetje, maar heel erg. Daar ga ik nu niet te veel op in, maar dat is een opeenstapeling van dingen waarom ik het gekregen heb. Wat het ook begrijpelijk maakt. Niet alleen die tandarts, maar ook andere tandartsen en ook mijn werk. In die tijd heeft een tandarts heeft alles uit mijn kiezen gehaald en alles schoongemaakt. En toen begon ik op te knappen. En toen dacht ik, toen had ik echt zoiets van, jeetje, ik voel me nu beter dan dat ik me ooit heb gevoeld. Maar ik had nog wel zoiets van, toen kwam ik er ook achter dat... in een boek, dat eigenlijk mijn schildklier begon dan ook slechter te werken. En dat hoort bij kwikvergiftiging. Dat ik eigenlijk vlees zou moeten gaan eten, omdat mensen met schildklierproblemen het beter doen op vlees. Ik ben toen vlees gaan eten, voelde me inderdaad beter. En met de totale voedselallergie van mijn zoon, die kon bijna nergens tegen. Maar vlees was geen enkel probleem. Eieren niet, vis niet. Was geen enkel probleem. De problemen zaten in de groenten, heel erg in de suikers, in de melkproducten. En in de groentes, de plantaardige dingen. Maar ik zat toen toch echt nog in mijn hoofd van groenten zijn goed voor je.
Dus
ik ben later toch weer teruggegaan. Toen begon ik in 2007 of vlak daarvoor, begon ik me ook weer steeds slechter en slechter te voelen. Waarschijnlijk begon toen die Lyme op te spelen, maar dat is pas veel later weer ontdekt. Maar toen had ik zoiets van, dan moet ik nog gezonder leven. En toen ben ik overgegaan op veganistisch. Ik dacht van, nog meer groenten. Uiteindelijk ben ik overgegaan op sapvasten. Want ja, het moet nog beter kunnen en ik moet toch van die klachten af. Ik vond mijn werk leuk. Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige was ik toen en ik werkte als... ook al als hypnotherapeut en als therapeut. Ik dacht van, het moet nog beter kunnen. Dus ik werd steeds strenger voor mezelf om mezelf beter te maken. Maar toen op een gegeven moment stortte ik totaal in en ging het helemaal fout. Dan kon ik niks meer. Ik kon amper nog de trap oplopen. Ik kon eigenlijk bijna niks meer. Op dat moment, toen eigenlijk al een jaar het boek van Natasha Campbell McBride in mijn bibliotheek staan. Ik vond het interessant.
Waar gaat het over?
Kapskut en psychologie dieet. Zij is een neuroloog uit Rusland die een zoon kreeg met autisme. En haar zoon eigenlijk van autisme heeft genezen met een dieet. En dat dieet, heb jij ervan gehoord of nooit? Nee. Het is ontzettend interessant. Haar dieet gaat eigenlijk terug op het dieet van dokter Sidney Haas. Dokter Sidney Haas behandelde kinderen met celiaki. Zegt dat je iets? Gluten.
Oh, ja, glutenallergie.
Hij kwam erachter dat als je kinderen met een glutenallergie, die eigenlijk gezien worden als ongeneeslijk, daar de complexe koolhydraten uit het dieet haalde. Dus dat waren dus gewoon de suikers en de zetmelen. En de simpele mocht hij houden. Dat is dus de fruitsuikers en de honing. Als je dat dus uit het dieet haalt helemaal. Dus dat waren alle granen waren, dat gingen eruit. Alle zetmeelrijke groentes gingen eruit. Wat fruit en suikers gingen eruit, wat fruit en wat honing bleef bewaard, dat mocht wel. Dan gingen die kinderen het steeds beter doen. En dan verdween het autisme. Ook als bij sommige van zijn patiënten verdwenen autistische dingen ook. Dus dat zat ergens aan elkaar. Maar toen kwam op een gegeven
moment... Ja, dus wacht even hoor. Hij behandelde mensen voor celiaki. Of glutenallergie. En door dat dieet kwam hij erachter dat bepaalde autistische trekjes
gedragsstoornissen. En gedragsstoornissen bij kinderen ook weggingen.
En dat zat dus vooral in het verwijderen van die suikers, koolhydraten.
Het is een beetje een technisch verhaal. Want je zag dus eigenlijk dat hij ging ervan uit. Je hebt dus in je darm, en je darmwand heb je villi. Dat zijn een soort van haren en een soort van... in die villi worden enzymen gemaakt. Die enzymen die breken bepaalde suikers en bepaalde zetmelen, breken ze af. Als die verkeerde stof of te veel van die suikers in de darm komen, dan kunnen ze het niet meer afbreken. Dan ontstaat daar een patroon waardoor eigenlijk die villi de gluten ook niet meer af kan breken. Daar ontstaat dus die glutenintolerantie van. Dus op zichzelf is dat ook wel heel erg interessant, want heel veel mensen die alcoholist zijn, die krijgen hetzelfde probleem, want dat breekt ook die villi af. En dan kunnen die mensen ook steeds minder goed van alles verteren. En daar leven ook, in die villi leven ook, het heeft ook iets met de bacteriën te maken, de juiste bacteriën. In de dunne darm, waar het om gaat, daar leven bijna geen bacteriën, behalve een paar die de juiste enzymen maken en de juiste afbraakstoffen. Hij merkte dat als je heel jong zo'n dieet gaf en die villi zich weer opbouwde en het daarna niet te gek, dan konden ze gewoon weer een boterham zonder enig, konden ze weer eten. Dan waren ze er gewoon overheen gegooid. Een gedeelte.
Ja. En wat zijn dan voedingsmiddelen of wat zijn dingen die laag helpen herstellen?
Die laag helpen herstellen, dat hij ging van het elimineren, eruit halen wat de laag kapot maakt. Daar ging hij van uit.
Ja.
Want Natasha Campbell-McBride, die nam eigenlijk zijn dieet. Eigenlijk eerst Elena Gottschall, die begon daarmee, die bracht het, het raakte bekend bij iedereen. En er zijn echt mensen die ermee genezen van de ziekte van Crohn en andere zware. Op een gegeven moment had Natasha Campbell-McBride, die had het goede idee van je kan wel weghalen wat de boel kapot maakt, maar je moet ook dingen toevoegen die dingen opbouwen. En je moet zorgen dat de juiste hoeveelheid, de juiste bacteriën ook weer gaan groeien. Dus zij heeft het gecombineerd met het Weston Price dieet. Heb je waarschijnlijk wel van gehoord. Ik zal nog even uitleggen. Weston Price was een tandarts die zijn zoon verloor aan een grote kaakontsteking. Toen was er nog geen antibiotica. En op het moment dat hij gepensioneerd raakt op zijn 65, denkt hij, ik ga het eens onderzoeken waarom de tanden van mensen zo slecht worden en er zoveel problemen waren die ik in het begin van mijn carrière niet zag. Hij is toen heel veel mensen, heel veel, Engels is het Indigenous Tribes, maar zeg maar de oervolken, de volken die nog leven zoals vroeger, is hij gaan onderzoeken. Met eigenlijk de aanname dat vegetarisch misschien wel goed was en dat hij dat zou vinden. En tot zijn verbazing vond hij geen vegetariërs. Eigenlijk eten alle mensen vegetariërs en zeker veganisten bestaan niet in de natuur, bij de natuurvolken. Mm-hmm. Al die natuurvolken die zijn gek op vet, en met name dierlijke vetten. En ze eten vlees, dat is het belangrijkste. En voor de rest hebben ze wat groenten en wat fruit en soms wat granen. Maar dat is meer een supplement. Het hoofddeel van hun eten is eigenlijk vet. Dat is het meest belangrijke, dierlijke vetten. En hij ging het onderzoeken en hij had het idee van in hoeverre houdt het kapot gaan van de tanden of het slechte gebit krijgen, heeft dat te maken met ook een algehele gezondheid. Hij kwam er dus achter bij dit soort volken dat hoe meer, eigenlijk vond hij bij alle volken van eigen grond geen mensen zonder gaatjes, in het begin niet, tot hij in Afrika kwam. En tot hij bij de Inuits, wat vroeger Eskimo's heette, maar nu Inuits, kwam. Die mensen die eigenlijk bijna alleen maar dierlijke producten en heel veel vet aten. Dat die mensen volstrekt normale en goede tanden hadden, geen enkel gaatje. En naarmate ze meer vegetarisch waren of meer plantaardige voeding erin kregen, zag je bij de mensen die, die wat meer aten, zag je nou 5-6% gaatjes, geen grote gaten, maar lang niet wat we hier in de geïndustrialiseerde westerse wereld hadden, waar de tanden allemaal scheef staat. Dus op zichzelf is dat vrij interessant. Mm-hmm. Wat hij ook niet zag bij die volken, was dat je zag geen kanker, je zag geen Alzheimer. Alle westerse ziektes, hart- en vaatziektes, zag je niet.
Ja.
Dus alle westerse ziektes waren er niet.
Ja, nee. Kun je dat Western Price Diet eens uitleggen, waar dat ongeveer uit bestaat? Ik begrijp veel vet. Veel dierlijk vet. En ik heb zelf volgens mij ook wel. Nou ja, leg het maar uit.
In ieder geval ga je terug naar onbewerkte voeding. En dat is wat je nu hebt. Alle voeding die uit de fabriek komt. Dan kan het ergens in de verte nog van het land komen. Maar alles wat de fabriek door is gegaan. Of de grote bio-industrie. Dat willen we niet. Het was het van we gaan gewoon zelf weer koken. Nee. En als we al koekjes eten. Dan bakken we die zelf en met natuurlijke suikers, hè? Want dat doen ze wel. Als ze brood bakken, het eigen brood wordt gebakken, dat is Zuurdese brood. En de granen en de bonen en dat soort dingen worden gespruit van tevoren. En heel veel groente wordt gefermenteerd. Dat is eigenlijk wat Western Price ook zag. Van als mensen al iets eten, als ze al iets van granen doen, het is allemaal gefermenteerd. Op het moment dat het gefermenteerd is, dan breekt het antinutriënten, wat ze dan noemen, dus de stoffen die ervoor zorgen dat je de goede dingen niet op kan nemen, breekt het af. En het bewerkt de suikers al een beetje voor, zodat het beter verteert. Het is bijna voorverteerd. En daar zag hij dus minder problemen. Wel iets gaatjes, 5-6%, maar minder problemen. Bij de 6 volken die hij zag, die eigenlijk alleen maar carnivore aten, met af en toe hier en daar een besje. Daar zag hij dus helemaal geen enkel gaatje. En de mensen werden gezond oud. Ze gingen niet allemaal... Ze werden niet zo oud als hier in het Westen, want ze hadden natuurlijk al die antibiotica niet. En al die hulpmiddelen om mensen die eigenlijk klaar zijn om dood te gaan, nog in leven te houden met pillen. Dat hebben ze daar niet. Dus de gemiddelde leeftijd was toch... En af en toe een leeuw tegenkomen of een slang is ook niet gezond voor je. Dat komen wij natuurlijk in onze huizen, in de grote steden, komen we dat niet tegen. Maar... Ja, mensen als ze dood gingen, waren ze vaak nog gezond. En dat is op zichzelf wel interessant, zeg maar. En wat je dus bij hem ziet als je het Western Price is, je gaat terug naar vlees. En je gaat terug naar vet. Je gaat terug naar dat je alles van het dier eet, van de neus tot de staart. En niet alleen maar de luxe lapjes die je niet eens meer... Dus er is een vet wordt erg gewaardeerd. Groenten en zeker gefermenteerde groenten waar erg veel bacteriën in zitten die goed voor je darmen zijn. Die wordt door Natasha Campbell McBride wordt dat ook heel erg gewaardeerd. Dus zij voegde dat. Zij voegde het Western Price en het Elaine Kotschel Sydney Haas dieet. Dat voegden ze bij elkaar en daar kreeg ze dus een dieet wat opbouwend voor de darmen is en wat eigenlijk redelijk goed is op een paar dingen na. Maar daar kwam ik later dan weer achter. Ja.
Want waar ben je achter gekomen?
Ik kwam erachter dat voor mijn lichaam, ik kreeg cliënten die deden het er heel goed op en die genazen van dingen. Ik ben de opleiding bij haar gaan doen in Engeland. En ik zag echt mensen behoorlijk erop genezen. En ik kwam niet verder. Toen ik ermee begon, was ik echt hartstikke depressief. En dat was binnen 3 weken had ik zoiets van alsof er een licht aanging. En of die depressiviteit wegging. Mm-hmm.
En wat was dan de grootste verandering die jij doorvoerde in die
Dat
drie
was
weken?
alle zetmelen en suikers eruit halen. En, en meer vlees toevoegen. Veel meer vlees. Dus dat veel meer dierlijke eiwitten en veel meer dierlijke vetten. Dus daar zat vanuit de veganistisch dieet, zat daar, daar wel een heel groot verschil. En wat niet goed voor mij was, daarin wat het voor mij niet deed, was dat ik natuurlijk hele kapotte darmen had. En door de kwik en door de lijm of de Bartonella. En als je hele kapotte darmen hebt, dan heb je daar waarschijnlijk ook veel mestcellen. En als je veel mestcellen hebt, en dat komen ze ook langzaam, maar zeker komen ze daarachter, dan krijg je histamine-overgevoeligheid. En het dieet van het kapsdieet zit vol met histamine, met gefermenteerde groenten, langgekookte bouillons. Dat zit helemaal vol met histamine. Een ander ding wat bij mij lichamelijk past, is een, en dat wist ik al lang, dat vermeed ik ook al lang. Ik werd ontzettend ziek van smaakversterkers, MSG. Nou, MSG is iets wat iedereen wel kent en een groot gedeelte van de mensen accepteert dat ook als een slechte stof. Maar wat je niet weet is dat het nog dat het ook in natuurlijke producten zit. Eigenlijk is het glutamine, vrije glutamine. En in MSG zit het voor 98%. Maar op het moment dat je heel lang botbouillon gaat koken van dingen waar veel waar dat glibberige van in zit, hè, collageen en gelatine. Dat zit vol met glutamine. En dat is uitgekookt. En dat was voor mij geen goed ding. En een andere hoog gefermenteerde dingen of lang gekookt vlees, dat was voor mij ook geen goed ding. Dus dat is iets wat bij mij heel veel. En voor de rest hebben al dat soort voedingsmiddelen zitten vrij hoog in de histamine. En als je dan overactieve mestcellen hebt, dan gaat dat ook reageren. Het is een ontzettend goed dieet als je relatief gezond bent en je darmen relatief gezond zijn en niet een bepaalde genetische afwijkingen hebt, waardoor je het... Inmiddels ziet zij ook dat er een groepje is van alle cliënten die zich heeft, die het op de een of andere manier toch beter doen op alleen vlees en zeker als dat vlees rauw is. Ze houdt nog vast dat het uiteindelijk naar haar dieet moet, want daar heeft ze ook zo'n stapel boeken over geschreven, echt goede boeken. Maar in mijn geval is het zo dat ik het beter niet kan doen. Dat is...
Grappig. Dit hoor ik wel meer in de hele carnivore community, dat het voor sommige mensen die echt zoveel schade hebben opgelopen in hun leven eigenlijk, of andere redenen hebben, die gaan echt gewoon het best op alleen maar vlees. Maar er is ook best wel een grote groep die wel meer tolereert. Dus dan is dan nog voornamelijk vlees, voornamelijk dierlijk vet, een enorme verbetering ten opzichte hoe ze aten. En gaan ze daar ontzettend goed op. Maar ze tolereren ook best wel af en toe eens wat groente. Ja. Af en toe eens een stukje fruit. Een keer een hapje brood. Weet je wel, dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Voor sommige mensen is dat wel een probleem, maar lang niet voor iedereen. Dus dat is ook weer echt ieders eigen ontdekkingsreis. Waar sta ik in mijn lichaam? Wat verdraagt het, wat niet? Waar voel ik me goed bij? En dat is gewoon denk ik echt een hele persoonlijke reis voor iedereen.
Ik zie het carnivore dieet. En dan heb je ook nog het carnivore dieet heel extreem, waarbij ze alleen maar grazers eten. Hè? Dus het alleen maar grazers. Zij noemt het dan de lion, maar dat bestond al langer hoor. Het is al begonnen bij, begonnen bij andere mensen, bij Charlene Anderson. Dat is iemand die zichzelf ook met alleen maar hele vette ribeye van lijm genezen heeft. Daar is het bij mij begonnen eigenlijk. Mm-hmm. Maar zij is nooit therapeut geworden, dus zij is er geen marketing op begonnen. Dat is, maar goed, het was wel van dat je dat het beste alleen kan eten. Nou, zeg maar, dat is eigenlijk het ultieme eliminatiedieet. En bijna goed als je heel erg ziek bent om daar te beginnen. Maar ook daar zitten alweer valkuilen op. Want de koe, die, hoe ouder het beest en hoe groter het beest, hoe taaier het vlees. En dan moet je het ja, laten hangen. Hè, dat besterven noemen ze het in het Nederlands. En het heet aging in het buitenlands. Nou, de koe, die om een tijster koe, die moet 3 weken hangen. Nou, als je histamine-overgevoeligheid hebt, dan kan je daar niet zo goed tegen. En mijn tweede opleiding in de voedingssector die ik deed, deed ik met, bij Georgia Ide. Nou, Georgia Ide is een ontzettend interessante vrouw. Net zoals Natasja eigenlijk. Maar Georgia die heeft zich vooral op... zij is psychiater en zij is het mentale gedeelte gaan bekijken van dit soort diëten. Van wat doet het met het hoofd van de mensen. Maar zij was zelf, kreeg zich langzaam maar zeker chronisch vermoeidheidssyndroom en steeds meer dingen. En zij kwam erachter dat ze, dat ze het eigenlijk niet zo goed doet op vlees van koeien. Dat ze de koe weg moet laten. Dus dat ze eigenlijk alleen maar lam en eend, daar doet ze het beste op. En dan denk ik van ja, dan kan je de lion dieet gaan doen. En, maar dan nog kan je zeggen van ik voel me hier echt niet goed op. En dan kan je ook nog, als je de strikte eliminatiediëten neemt, die niet carnivoor zijn, dan zeggen ze begin met lamsvlees en kalkoen. Dan heb je het minste kans op reacties daarop. Dus ik denk dat overwaarderen van de koe voor het carnivore dieet soms ook voor problemen kan zorgen. En dan wordt het ook een nieuwe geloofsovertuiging. Waar je moet altijd uit de geloofsovertuigingen blijven. En dat is heel erg moeilijk. Ja, het is heel, het is eigenlijk heel ingewikkeld.
Nou ja, misschien is het niet zo ingewikkeld. Het is heel simpel. Je moet uit de geloofsovertuigingen blijven. En proberen te blijven voelen wat er in je lichaam gebeurt. En te durven experimenteren. Alleen dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want we zitten soms zo vast in ons hoofd met onze ideeën over wat gezond is en wat niet gezond is. En het is ook zo fijn om je ergens aan vast te kunnen houden, helemaal als je onzeker ergens over bent. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Als je onzeker bent over voeding, hoe fijn is het om ergens aan vast te kunnen houden?
En dan kom je eigenlijk ook weer terug bij waar we begonnen, bij die interne familiesystemen. Waar al die managers proberen jou weg te halen bij je lichaamsgevoel. Van nee, nee, want die zegt dat. En dan die Shane Baker, die is toch wel een hele interessante man. Dus je kan rustig 15... hij doet het op 15 hamburgers van McDonald's zonder problemen. Dus dat moet ik ook kunnen. Of de Lion Diet van Michaela Petersen van... nee, ik moet me goed gaan voelen. Zij kan het ook, dus ik moet me... En dat zijn allemaal dingen die je weghouden bij je eigen lichaamsgevoel. Het is zo moeilijk om echt niet verzeild te raken in wat een ander jou vertelt. In de geloofsovertuiging en wat jij jezelf vertelt. En wat voor beslissingen je neemt, wat uiteindelijk ook een overtuiging wordt.
Klopt, ja. Ik heb zelf wel gemerkt, kijk, je hebt natuurlijk ook wel andere mensen nodig om je een andere kant te laten zien. Dus eerst hou je vast, eerst hield jij bijvoorbeeld vast aan vegetarisch en later veganistisch. Later ging je misschien vasthouden aan het caps dieet of Western Fries, weet je wel. Dus soms, je hebt ook wat houvast nodig, je hebt ook wat inspiratie nodig om vrijer te worden eigenlijk in je opvattingen. Om los te komen uit je oude ideeën. Dus je kunt niet helemaal zonder. Alleen, het is echt een kunst om daar gewoon steeds vrijer in te worden.
Ja.
En dat is een heel proces, heb ik gemerkt. Dat is ook niet iets wat van vandaag of morgen gaat. Iedereen roept dat wel. Je moet voelen, voelen, voelen. Ja, helemaal eens. Maar als je zo verwijderd bent geraakt van je gevoel als het gaat om eten, omdat er zoveel jou is aangepraat, omdat je zo'n verstoord darmsysteem of verzadigings... communicatiesysteem of wat het ook is, zeg maar, wat bij jou niet goed werkt. Als je al zoveel jaren daar problemen mee hebt, is dat niet van vandaag op morgen hersteld. Dat is gewoon een heel proces om daar weer mee in contact te komen. En geef jezelf daar ook de tijd voor. Dat zou ik tegen iedereen
willen zeggen. Ja, dat is ook zo. Maar hou ook je eigen valkuilen in de gaten. Van wanneer heb je het echt over je eigen gevoel? En wanneer gaat een van die managers ervoor staan? Of probeert toch die oude verslaafde van jou? Ik vind een hele interessante man, vind ik op zichzelf, vind ik Paul Saladino. Dat is echt zo'n soort guru binnen. Mm-hmm. Die begon als carnivore. En uiteindelijk ging die verder van, we hebben toch echt koolhydraten nodig. En dus hij is 100, soms wel 100 gram honing toe gaan voegen aan zijn diëten. En fruit. Nou, dan krijg je dus ladingen fructose. Dan is er echt al heel veel onderzoek inmiddels op dit. Echt goed wetenschappelijk onderzoek van, zo werkt het lichaam niet. En er zijn ook heel veel mensen die hem beginnen te volgen. En ook al dat fructose en fruit beginnen te eten. Mm-hmm. Ik denk dat volgt hij zijn gezonde verstand? Of neemt zijn oude koolhydraatverslaving het over? En gaan jouw kleine mini-ikjes die koolhydraatverslaafd zijn, en zeggen, daar is de oplossing. Die moeten we volgen. Ben je dan echt nog gezond bezig? Ja.
Hij heeft, ik weet niet of hij boeken heeft geschreven, maar alles wat hij heeft geproduceerd intussen aan content over het carnivore dieet, dat verkoopt hij natuurlijk niet meer als hij nu een hele andere boodschap gaat verkopen. Dus misschien is dat ook nog een beetje aan de orde. Hey, maar is fruit dan iets wat jij helemaal niet zou doen? En honing? Of hoe zie jij dat soort voedingsmiddelen?
Nou, als ik luister naar Georgia Ide, dan zegt zij van als je al iets doet, dan zijn de fruitdingen zijn het minst gevaarlijk. Maar slechts in hele kleine hoeveelheden. En dat heeft er met name mee te maken dat fruit heeft zaden en fruit wil gegeten worden. Maar eigenlijk alleen maar als het rijp is. Dus dan heeft het zijn eigen negatieve stoffen heeft het afgebroken. En dan heeft het als functie dat het gegeten wordt. En dat het een beetje voorverteerd wordt en uitgepoept. En die zaden, wij gaan naar het toilet. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dieren die gooien het in de natuur. En daar kunnen die zaden weer doorgaan als voortplanting. Ja, alles wil leven.
Ja.
En niks wil gegeten worden tenzij het gegeten moet worden. En zij zegt dat fruit het daar het meest geschikt voor is. En dan denk ik, het zou kunnen, maar het zit ook vol met salicylaten en vol met dingen die soms voor sommige mensen niet goed zijn als hun darmen erg kapot zijn. Dus ik heb zelf zoiets van, en ik merk zelf van, ik heb het wel geprobeerd hoor, dat ik dacht, ik vind het toch gewoon heel lekker. En dan met lage dingen met lage suikers. En het gaat eigenlijk best wel zonder dat ik buikpijn krijg als ik een handje bessen eet of een handje aardbeien. Maar dan komt het verslavingsmonster, het zoetmonster. Die wil dan gelijk een pond of anderhalf pond. Ja. En dat zit niet zozeer op je vertering of op je stofwisseling. Maar dat zit meer in je hersenchemie, het dopamine receptor van yes, bingo en ik wil meer. Dus voor mij is het geen goed idee om dat te doen. Maar ik heb hier een man waar ik al 41 jaar mee woon. Wat op zichzelf ook wel een goede les voor me is. Ja, we hebben ook twee kinderen samen. Hij heeft zijn hele leven een hekel gehad aan rood vlees. Dat ziet hij echt helemaal niet zitten. Maar vis vindt hij heerlijk, kip vindt hij heerlijk, eieren kan hij verslinden. En hij neemt af en toe wat zoets. En hij neemt ook, 's ochtends eet hij yoghurt met fruit, met bessen en een laag slagroom erop met erythrolsuiker, dus een nepsuiker. Toen ik een jaar carnivore deed, toen zag hij dat ik toch wel heel veel verbeterde en er beter uit ging zien. Toen dacht hij van ik ga niet zo ver als jou, ik word ketogeen. Dus hij is ketogeen gaan eten. hij kreeg tegelijkertijd, kreeg hij, vlak daarvoor kreeg hij heel veel pijn in allerlei gewrichten. En daar is hij voor onderzoek gaan doen. En hij blijkt dus hemochromatose te hebben. Hemochromatose is een ijzerstapelingsziekte. Mensen met een ijzerstapelingsziekte, daar is rood vlees gewoon niet goed voor. Er zit heem in en dan wordt dat ijzer extra opgenomen. Maar hij kan heel goed matig zijn met dingen. Als ik een bak slagroom neem met vers fruit, dan wil ik een tweede bak, dan wil ik een derde bak en dan wil ik een vierde bak. Ja. En dan wil ik mijn eten verder overslaan en alleen nog maar van die bakken eten, bij wijze van spreken. Hij neemt gewoon één bakje en dan is hij klaar ermee. Dan is het over. Dus hij heeft dit probleem, heeft hij niet. En dan denk ik van hij wil dat rode vlees niet, want dat is niet goed voor hem. En dan denk ik van als je echt naar je lichaam luistert, dan zegt het wat het aan kan en wat het niet aan kan.
Ja, mooi hè?
Dus ik heb zoiets van, ik heb een broer met een zware eetverslaving en die heeft ketogeen geprobeerd en die zag allerlei dingen waardoor het niet goed met hem ging en zijn bloedwaardes die veranderden en dit is niet goed en dat is niet goed. Dat lijkt op zichzelf een goed verhaal, maar ik denk dat de koolhydraatverslaafde het van hem overnam en die bloedwaarden die niet goed werden, die kon hij daar heel mooi voor gebruiken. En dat werd alleen maar sterker. Nee, ik moet het echt niet doen, dus ik moet koolhydraatverslaafd blijven. Ik vond een van de meest interessante dingen die ik vroeger meemaakte, is als verpleegkundige heb ik een tijd gewerkt met kinderen met hele zware epileptische aanvallen. En sommige van die kinderen die gingen ook op het ketogeen dieet, zwaar ketogeen dieet, om die epileptische aanvallen eronder te houden. Ik ben in die tijd, ik ben nogal een nerd die heel veel leest en die alles wil weten. Dus ik ben gaan lezen van wat zit hier nu voor grond onder? Toen kwam ik een onderzoek tegen uit het Sophia Kinderziekenhuis, waarbij blijkt dat deze kinderen inderdaad op het moment dat je een ketogene dieet gaat doen, dan gaan allerlei waardes, die gaan uit balans. Het klopt helemaal niet meer met wat je zou verwachten. Hè, wat als normale, gezonde mensen wordt gezien. Want waar wordt het op uitgetest? Het wordt toch uitgetest op mensen die een normaal dieet hebben. Ja. Maar goed, het was geen optie om het anders te doen. Want die zware epileptische aanvallen waren ook. Dus ze gingen gewoon door. Na anderhalf jaar bleken die bloedwaarden te normaliseren en eigenlijk beter te worden dan kinderen die op een normaal dieet waren. Dat was voor mij een reden van, voordat ik eraan begin, laat ik alles een keertje nakijken. En dan doe ik minimaal anderhalf jaar, doe ik geen enkel bloedonderzoek. Ja. Maar als je al een neiging hebt tot een lichte angststoornis en je gaat als een gek iedere keer je bloed onderzoeken en je ziet daar allemaal dingen die niet meer. Ja. Dat zie je ook op de forums van mijn cholesterol gaat en urinezuur wordt veel te hoog. Nou, dat zijn dingen die je eigenlijk verwacht bij dit dieet.
Ja, maar inderdaad, die focus op dat meten. Soms heeft het ook iets tijd nodig om weer te stabiliseren. Helemaal als iets heel erg uit balans is geweest.
En ik vind meten vind ik goed hoor. Net zoals je ketonen en je bloedsuiker meten. Vind ik ook goed. Soort dingen. Maar alleen maar als het een doel dient. En als als je wat verder in het proces bent. Ik bedoel, op het moment dat je iemand in een hele zware ketose wil hebben, omdat ze kanker hebben. En dat willen ondersteunen met het ketogene dieet. Dan spring je gelijk in het diepe. Dan ga je niet heel langzaam omschakelen. En dan hou je de bloedsuiker in de gaten. Dan hou je de ketonen in de gaten. Dan ga je ondersteunen met extra ketonen eten, dan ga je ondersteunen met andere dingen. Dan ga je er op een andere manier mee om. Maar als je het gewoon doet om iets gezonder te worden of om iets af te vallen, dan laat je het gewoon alles in de loop hebben.
Ja, ja. Hey, ik wil nog heel even naar hoe jij je cliënten in jouw praktijk behandelt. Want jij krijgt ook, jij behandelt mensen ook in ieder geval met voedingsadviezen, als ik het goed heb begrepen.
Ja.
Maar het is altijd ingebed in ook allerlei andere dingen.
Nou, het is zo dat als je als iemand binnenkomt en die zegt van ik wil dat je naar mijn voeding kijkt, dan kijk ik naar de voeding. Als iemand, soms komen mensen binnen met hele zware overtuigingen. Er is niks met mij geestelijk aan de hand, niks met mijn emoties aan de hand. Het zit allemaal in mijn voeding, kijk daar naar. Dan doe ik dat, dan begin ik daar. Als iemand binnenkomt met van nou, mijn voeding, nee, dat is echt, ik eet hartstikke gezond. Ik ben al jaren vegetarisch en dan ga ik niet de strijd aan. Dan ga ik niet, maar ik wil dat je naar mijn ademhaling kijkt. Of ik weet zeker dat het met mijn jeugdtrauma's iets te maken heeft. Dan begin ik gewoon daar waar de vraag is, daar begin ik. Dan op het moment dat ik denk van oké, dit is het juiste moment om iets anders te introduceren. Dan vraag ik van of ze ervoor openstaan om er op een andere manier naar te kijken. En als dat zo is, dan ga ik verder. Als dat niet zo is, dan blijf ik bij waar de wensen liggen. Ik volg altijd. Ja. Ik ben altijd volgend bezig. Van, als ze mijn website hebben gelezen, dan weten ze dat ik overal mee werk. En een gedeelte van de mensen die bijvoorbeeld voor de voeding komen, daar begin ik ook met wat meer psychotherapeutische en neurologische dingen. Doe ik daarmee. En als ik, zeker de ademhaling, als ik denk van daar zit iets fout, dan zeg ik van oké, laten we een test doen. Ik kan het vrij snel uittesten of het goed zit of fout zit. En dan introduceer ik de Buteyko-methode. Dan stuur ik ze een paper op waar ik het kort uitleg van wat het is. En dan zeg ik, we bespreken het de volgende keer. En dan vraag ik ze of ze daarvoor openstaan. Want ik weet dat als iemand ergens niet voor openstaat, dan is het alsof je aan een dood paard trekt. Of een, en dan kijk je waar wel nog winst te behalen is. Waar wel winst te behalen is. Ja, soms vind ik het wel een gemiste kans hoor. Want als je aan alle drie de kanten werkt, dan heb je 30%, 30%, 30%. Dat is bijna 100%. En, maar als je maar twee dingen doet, heb je nog altijd 60%. Of als je één ding doet, heb je 30%. Dan heeft iemand alweer meer lichaams- en levensenergie om een stukje verder te kijken.
Ja. En wat zijn voor jou de drie dingen waar je dan graag aan zou willen werken?
Hoe bedoel je?
Je zegt als je alle drie de dingen doet, dan heb je 30 plus 30 plus 30. Wat zijn dan de
drie dingen zijn eigenlijk, aan de ene kant is het de ademhaling. Aan de andere kant is het stressreductie door traumatherapie en ontspanningsoefeningen. En de andere is de ademhaling. De ademhaling is ook overal mee verbonden, ook met systeemziektes.
Eerste zou je eens ademhalen.
Ja, voeding, psychotherapie,
voeding is de eerste.
Ademhaling.
Ja, okay.
En ik begin daar waar de cliënt wil beginnen.
Oké. Ja, en nu komen we eigenlijk ook weer aan bij waar we het in het begin over hadden. Dat dat ook alle drie met elkaar verbonden is.
Het is alles met elkaar verbonden,
dus,
Ik ben zelf dus begonnen bij het therapeutische deel. En ik was eigenlijk helemaal verbaasd dat ik eigenlijk een soort van therapieresistent was. Het leek wel of alles bij mijn cliënten, wat bij mijn cliënten werkte, niet bij mij werkte. Ik ben dat later bij een therapeut tegengekomen, dat als je energietoxine, als je je energie, lichaamsenergie geblokkeerd wordt door voedingsmiddelen of gifstoffen in de ruimte, dat het dan in het hoofd niet werkt, ben ik het tegengekomen. En bij de opleiding die ik heb gedaan bij Georgia Ede, ben ik het ook tegengekomen. En dat is op het moment, en vooral, dat zie je vooral dus bij veganistische en vegetarische mensen, die toch een hoger koolhydraatgehalte hebben, dan kom je in die insulineresistentie. Ja. En die insulineresistentie is ontzettend gevaarlijk voor het brein. Omdat je bloedsuiker, je insuline in je brein werkt minder goed. Suiker is een van de meest giftige stoffen voor het lichaam, koolhydraten. Daarom probeert de insuline, is een reddende stof daarbij. Die probeert dat zo snel mogelijk uit het bloed te halen. Maar de insuline werkt niet zo goed in het brein. Dus op het moment dat je een te hoge bloedsuiker krijgt in het lichaam, krijg je een nog hogere bloedsuiker in het brein. Insuline, die wordt door de bloed-breinbarrière geblokkeerd. Het werkt daar niet zo goed. Dus je brein versuikert als het ware. En een versuikerd brein is statisch. Mm-hmm. Dat kan niet. Daar kan een bepaald stofje wat, neurotropic factor, de derived neurotropic factor, een klein stofje is dat, in de hersenen, die zorgt voor de plasticiteit van de hersenen, waardoor het kan veranderen en je nieuwe ideeën kan krijgen. Dat werkt dan niet. Yeah. En dat betekent dat therapie of breinveranderingen of overtuigingen, die raak je niet zo makkelijk kwijt als je met een versuikerd brein zit. En dat komt waarschijnlijk ook, waar ze het binnen de carnivore wereld eigenlijk wel over hebben. En wat ik ook wel bij veel mensen, niet bij iedereen, maar wel bij veel mensen zie, die veganisten, die kunnen heel rigide worden. Echt een hele rigide, dat is gewoon dat versuikerde brein, dat niet meer tot verandering in staat is. Dat vind ik op zichzelf, vind ik dat ook wel interessant en ik vind het ook wel begrijpelijk. Je zit dan zo vast in je overtuigingen, je mist je flexibiliteit.
Ja, klopt. Ja, wat mooi om het ook van die kant is aan te vliegen. Want inderdaad, je komt daar heel veel hele rigide mensen tegen. Ik moet zeggen, binnen de carnivore community.
Ja, zeker. Ja,
ook
ja,
wel.
Ja.
Weet je, binnen iedere groep vind je altijd wel extremisten, om het zo maar te zeggen. Maar binnen die veganistische community is het wel heel sterk. En ik merk vooral ook in mijn eigen omgeving. Ik heb veel mensen om mij heen die veganistisch eten, die heel milieubewust leven, die of op hun manier dan milieubewust. Een beetje in de alternatieve spirituele hoek, om het zo maar te zeggen. Het is voor hun onbegrijpelijk dat ik eet op de manier zoals ik eet. Daar zit zo'n oordeel soms op. En ik merk wel hoe vrijer ik er zelf in word, hoe makkelijker het ook is voor de ander om er niet te veel oordeel op te hebben. Maar ja, het is soms echt wel. Ja, moet ik echt uitkijken dat ik niet in die discussies terechtkom? Want dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet het.
Je ziet het inderdaad ook in de carnivore wereld. En ik denk dat er een gedeelte van de carnivore die overgestapt is van het veganistische naar het carnivore, dat doen ze soms, ook een beetje in die rigiditeit, de neiging tot die rigiditeit krijgen. En mensen die misschien gekwetst zijn door, of die veganisten al lang zat waren, omdat ze in de vrijheid willen beperken van vleeseters willen beperken. Dat had je vroeger ook van de rokers die boos waren op de niet-rokers. En dat daar wel een beetje die rigiditeit zit, maar niet in de. Minder in de chemie van de brein. En je hebt ze overal, denk ik. Al die veganisten, en ik was er één van, dat zijn ook echt mensen die, het echt doen vanuit de overtuiging dat ze goed bezig zijn.
Ja, zeker. Ik ook, man. Ik stond het te promoten. Nou, veganistisch zijn niet per se, maar wel vegetarisch zijn, dat was echt iets waarvan ik dacht, dat moet iedereen eigenlijk wel doen. Ik snap het ook. Ik snap ook echt waar ze staan en waarom ze zo denken. Wat ik nog wel even een hersenspinsel had net toen jij vertelde over dat versuikerde brein, die neuroplasticiteit die dan dus eigenlijk afneemt. Juist in die wat meer alternatieve spirituele communities, waarin mensen toch vaak het idee hebben dat ze vrij open zijn. Open naar anderen, open naar de wereld, open naar wat er boven zich afspeelt, wat er onder in de aarde zich afspeelt, weet je wel. Dus terwijl je eigenlijk jezelf op slot eet met zo'n hoog koolhydraat dieet. En je sluit jezelf eigenlijk steeds meer af van die waar je mee verbonden wil zijn.
Ja.
Dus dat heeft ook iets.
Ja, het zit. Eigenlijk had je de filosoof Nietzsche. Die draaide dat om. Mm-hmm. Hè, dat sommige religieuze mensen. Hij noemde dat afdalen naar het hogere. Dat ze zo spiritueel waren. Mm. Dat ze eigenlijk de connectie verloren met het. Met het gewone leven, dat ze uit de connectie gingen. Van, we zijn hoe dan ook sociale wezens, dus we hebben connectie nodig met andere mensen. Ja. En hij had dan ook, ja, met name, hij vocht nogal tegen het katholieke geloof. En ook tegen, God is dood had hij. Maar dat, hij noemde dat eigenlijk niet van... religie is dood, maar eerder dat we Jezus op aarde hebben gehaald en een mens hebben gemaakt, maakt van hem iemand die bereikbaar is. En dan gaan we zelf hoger willen zijn. En ja, je komt in een soort van rare paradox, terwijl je de goden bij moet laten en het leven hier moet leiden. Dat neemt niet weg dat je gewoon hartstikke spiritueel kan zijn. En zelfs als kan je niet voor, want ik zie mezelf ook als een spiritueel mens. En ik mediteer en ik maak wel connectie met het goddelijke, zeg maar, op een bepaalde manier. En tegelijkertijd, dacht ik vroeger ook wel dat ik er dichterbij stond toen ik geen vlees at, omdat boeddhisten, maar het schijnt helemaal niet zo te zijn dat boeddhisten geen vlees eten en dat... En je ziet yogis die geen vlees eten. En dat deed nog maar in een... kleermaker zit heel erg mager zitten te worden. Maar die hebben eigenlijk geen connectie meer hier op aarde.
Klopt. Dit is echt voor mij ook een enorme realisatie geweest, denk ik, in de afgelopen 5 jaar. Ik was heel erg alternatief en spiritueel wil ik het eigenlijk noemen, want er is weinig spiritueels aan. Maar ik was heel erg bezig met het hogere, om het zo maar eens te zeggen. En ik verloor daarin echt een beetje het contact met mijn lijf. En ik ben me zoveel gaan realiseren de afgelopen jaren dat het echt hier op aarde in mijn lichaam te doen is. Hier heb ik gewoon mijn voeten op de grond te houden, mijn leven te leven. En ook het contact met alles en iedereen en met het hogere, dat vind ik in mijzelf. Door daarin aanwezig te zijn en door daar naar binnen te gaan. Niet door alleen maar naar boven te kijken en met mijn hoofd in de wolken te willen lopen. Dus, en ik heb ook het gevoel dat vlees eten en me weer helemaal onderdeel laten zijn van de kringloop hier op aarde, niet me daar boven te zetten met, ik ben een mens en ik sta daar boven. Nee, ik ben er onderdeel van. Zoals alles onderdeel is van alles, brengt mij ook weer meer met mijn voeten hier op aarde, met mijn aandacht in mijn lijf en maakt me dus ook meer in staat om contact te maken met mezelf, maar ook met anderen.
Ja.
Dus ja, het is allemaal zo met elkaar verbonden. En ik vind het een mooie reis.
Dat is ook zo. Het is ook, En ja, je bent verbonden. En af en toe mensen die iets heel anders geloven, daar word je dan uitgestotene. Maar ook dat is onderdeel van het leven.
Klopt, Ja, en het grappige is, doordat ik zelf ook die fases heb gehad van meer veganistisch en het echt het idee hebben dat dat het beste is, begrijp ik hun ook. En is er ook weinig oordeel op. Het is meer, dat is waar jij nu staat en helemaal in orde.
Ja, ik vind het alleen moeilijk worden op het moment dat je ziet dat ze... dat die mensen hun kinderen ook volledig veganistisch gaan... dat die kinderen niet de voeding krijgen die... mijn kinderen zijn ook wel vegetarisch opgevoed, maar we hadden wel veel kaas en veel eieren. Wat ik nu weet, had het beter gekund en heb ik daar fouten in gemaakt, zeg maar. En op het moment dat ik veganistisch werd en daar heel ver in ging, toen waren de kinderen eigenlijk al min of meer op zichzelf. Dus daar heb ik ze gelukkig niet mee beschadigd. het was beter anders geweest. En mijn zoon, ja, die dwong op een gegeven moment om meer vlees op tafel te zetten door zijn afwijkingen. Dat was op zichzelf wel goed. Maar ik had het vast moeten houden. Het was een les die ik toen niet oppakte.
Ja, en daar kun je ook niks aan doen. Snap je? Het is gewoon wat het is. En je doet altijd wat je denkt dat het beste is. En het is wat het is. De mensen, de kinderen die nu veganistisch worden opgevoed, ja, misschien komen die later erachter dat ze wel vlees nodig hebben of niet. Is dat wat het is?
Ja.
Goed. Hey, we hebben echt al een heleboel hele mooie dingen besproken. Ik zit even te kijken. Wat ik me gewoon nog even persoonlijk afvraag. Jij woont met iemand in huis die niet op jouw manier eet. Hoe doen jullie dat? Koken jullie los van elkaar? Of eten jullie nooit samen? Hebben jullie een heel eigen ritme daarin? Hoe doe je dat binnen
je huishouden? Nou, ik was altijd een hele erge foodie. Die ook echt goed kon koken. En echt een verzorgend type. Die ook alle maaltijden voor iedereen bereidde. En momenteel is het zo dat we eigenlijk op een manier eten. Ik begon met carnivore al heel snel dat ik maar 2 keer per dag at. En nu 1 keer per dag. Ja. Dus dat klopt niet met elkaar. En wij eten allebei wanneer we zin hebben. We gaan naar de keuken en we maken ons eigen maaltje klaar. En voor de rest hebben wij genoeg momenten dat we samen televisie kijken. Samen dingen bespreken. Als ik iets nieuws ontdekt heb, dan bespreek ik dat met hem. Hij doet ermee wat hij ermee wil doen. En hij doet er niet mee wat hij niet wil doen. En soms plaag ik hem een beetje als hij weer achter zijn yoghurt met slagroom en fruit zit. Dan zeg ik, ach, wat zielig toch dat jij dat allemaal moet eten. En dat wel. Ja. En als ik soms mijn stukje vlees sta te bakken of iets anders doe. En soms hebben we zoiets van wat hij heel erg lekker vindt. En dat vind ik af en toe ook lekker. Is gewoon kipvleugels met zout. En dan proberen we een beetje met elkaar af te stemmen dat we gelijk eten. En mosselen. Ja. Dat is ook iets wat we allebei lekker vinden. Wat we samen eten. En vis is ook iets wat we meestal samen eten. En voor de rest zeg ik, als ik bijvoorbeeld mosselen heb, mijn hongertijd van mijn ene maaltijd ligt ergens tussen 12 en 4. Dat is maar net. En dan zeg ik, is het goed als we om 4 uur of 4:30 of 3 uur, kan je dan een beetje in de gaten houden dat je niet daarvoor nog... Hij is ook wel een snacker, iemand die graast, vele kleine maaltijdjes. Ja. Dan zeg ik, kan je een beetje inhouden? En ja, nee, dat is goed. En dan eten we, dan stemmen we het even van tevoren af. En dan kook ik de mosselen terwijl hij een salade voor zichzelf maakt. En hij eet een mosselen met salade en een sausje. En ik heb de mosselen die ik alleen in de olie van een blikje, kabeljauwleverolie doop. Dat het toch nog iets vetters heeft. Yeah. En dat vind ik lekker. Ik kook het alleen in water met wat zout. En dan en dat vindt hij ook lekker. Dat, dus eigenlijk, als ik uit eten ga, doe ik bijna nooit meer. En als ik het doe, dan drink ik of alleen maar water. Ik ga wel gewoon mee uit eten. Mijn hele netwerk weet het inmiddels en die accepteert dat gewoon. Of ik kijk op de kaart of er iets bij staat wat ik veilig vind. Maar meestal vind ik dat gewoon zo zonde. Ja. Ik heb heel goed vlees van een boer uit de buurt. En het is altijd slechter als ik het ergens eet. Soms doe ik het voor de gezelligheid. Dat ik wel iets wat ik kan eten, eet. En anders dan zit ik er alleen met water bij. Niemand zegt er iets van. Ik word er niet op veroordeeld. Hij kent me inmiddels. Het is 7,5 jaar bijna dat ik dit doe. Dus het is...
Mooi om daarin zo die vrijheid te voelen. Ik denk, als je hebt over wat vrijheid is in het leven, dan vind ik dit wel een mooi ook voorbeeld daarvan om echt de vrijheid te voelen. Om te eten op een manier die bij jou past, die goed voelt. Op een moment dat het voor jou goed voelt. Ongeacht wat voor sociale situatie ook. Dus Ja, en dan zie je vaak dat er toch wel een weg in te vinden is, gewoon of met elkaar of binnen je
ja, huishouden. Ik nodig ook af en toe nog mensen te eten uit. En dan maak ik gewoon soep vooraf waar ik niet aan mee eet. Ik blijf tactisch in de keuken staan om het volgende gerecht te maken. En dan, dan kijk ik wat het volgende gerecht is. Dat is meestal iets van of een vleesschotel of zalm met Hollandaise saus. Dat werkt heel goed. En dan zit iedereen te smullen en dan eet ik daarvan mee. En dan zet ik ook een toetje op tafel die meestal een beetje uit de ketogene hoek komt. Zodat John, mijn partner, daaraan mee kan eten. En mijn partner die zondigt ook gewoon af en toe. Hè. Dan doet hij een keertje iets wat... dan eet hij best wel een taartje mee of een ding ergens anders. Hier in huis, dan heeft hij gewoon het ketogene of low carb dieet. Met één zonde per week, dat vindt hij nou eenmaal heel erg lekker. Dan gaat hij gefrituurde vis halen. Super ongezond, met zo'n laagje eromheen. En, maar goed, als dat zijn ding is, dan moet hij dat beslist doen. En dat zeg ik ook altijd, ja, er gaan weer een paar IQ'tjes van je. Of weet je, ik maak er meestal een grapje over. En we lachen er samen om en hij doet het gewoon.
Vind dat, ik ook mooi hoor, dat iemand dat gewoon lekker doet.
Ja, en het is niet meer als eens per week. Het is niet iedere dag junkfood. Over het algemeen genomen eet hij... een heel stuk gezonder dan de gemiddelde Nederlanders. En ja, oké, wie ben ik om daar... dus er zit voor mij weinig ergernis op zijn manier van eten.
Ja. Ja, mooi. Weet je, jij doet jouw ding, hij doet zijn ding en zo. Ja, we hebben allemaal onze manier in dit leven. Oké. Goed. Astrid, is er nog iets wat jij graag wil... zeggen of wil toevoegen? Of waar kunnen de luisteraars jou vinden? Misschien is dat wel...
Ja, gewoon www.eftrotterdam.nl en daar kunnen ze, van alles van me vinden. Het is meer een... er staat niet heel veel over voeding op, omdat ik toch bij een beroepsvereniging lid ben van hypnotherapeuten en psychosociaal therapeuten. Dus ik moet daar, ik was ooit van plan om daar nog eens een echte goede website voor te maken. Een nevenwetswebsite. Maar ja, ik heb het gewoon veel te druk en komt er bijna niet aan toe. Ja.
Oké. EFT Rotterdam.nl.